Ja, misschien dacht u hetzelfde als ik. Toen ik voor het eerst dit gedeelte weer eens las. Van wat een typisch verhaal. En ja, wat zouden wij er nou mee moeten? En dan toch kom je erachter dat, dat er wat meer in zit dan oppervlakkig lijkt. Kijk, als je oppervlakkig leest, dan zeg je van... nou ja, het is maar goed dat wij niet met occultisme en met boze machten in aanraking komen. En dat God ons daar ook voor behoedt, omdat we verzegeld zijn met zijn geest die in ons woont. Dat is een hartstikke positieve gedachte. Maar als het daarbij blijft, dan missen we een laagje. En misschien wel twee laagjes. En daarom is het misschien goed om hier eens over na te denken. Het staat in Handelingen. En Handelingen is een boek waar in alle kerken heel verschillend over gedacht wordt. We weten ook in onze tijd zijn er groeperingen waarin men probeert te tekenen en de wonderen die gedaan werden in Handelingen ook nu nog steeds te doen. Ook in ons midden is het zo dat er verschillend over gedacht wordt. Over het boek Handelingen. De vraag is eigenlijk vandaag, waar gaat het in Handelingen over? En welke ontwikkeling is er zichtbaar in Gods woord? Goed, daar gaan we over nadenken met elkaar. En ik breng wat teksten aan, wat overwegingen aan waar u dan maar mee aan de slag zal moeten gaan om te kijken of het voor u duidelijk wordt, want uiteindelijk is het zo dat het de bedoeling is dat er wat duidelijkheid komt over deze gebeurtenissen, maar over het hele boek Handelingen. En we gaan God vragen of hij daarin leiding wil geven. En ja, Sigo zei net, we gaan de woorden van Gijs horen. Nou, ik hoop maar dat God mij gebruikt om zijn woorden door te geven en daar gaan we voor bidden. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Op een plaats van nadenken over uw woord. Over een plaats waar gesproken wordt over u en over al het werk dat u in Christus gedaan heeft. Waarmee u ons redt en niet alleen ons, maar ook het volk Israël. En uiteindelijk ook alle mensen. En we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Om te beseffen waar dit gedeelte nu over gaat. En welke plaats het heeft in uw heilshandelen. Met de wereld. Met gelovigen. Met alle mensen. Dank u wel, Vader, dat u ons daarin wilt leiden. In Christus Jezus' naam. Amen. Handelingen 19. Nou... Het speelt zich af in Efeze. En we zijn eigenlijk midden in een vers begonnen. Hè. Er stond, en dit ging 2 jaar lang zo voort. Nou, wat was er voor die tijd gebeurd? Even heel kort. Paulus was eerst naar de synagoge gegaan om bekend te maken aan de Joden die niet in Israël woonden. En aan de Grieken die de synagoge bezochten, wie Jezus was. Nou, dat heeft hij gedaan. En uiteindelijk was er zoveel meningsverschil dat hij niet meer in die synagoge terecht kon. En hij huurde... geloof ik, als ik het wel heb, een zaal bij een meneer genaamd Tyrannus. Dat is wat anders dan een dinosaurus, maar de naam lijkt er in ieder geval wel een beetje op. Hij huurde bij Tyrannus een zaal en hij heeft daar een aantal jaren lang gesproken, met elkaar overlegd. Wie nu precies Jezus was en hoe God aan het handelen was in zijn tijd. Nou, dan komt het gedeelte waarin verteld werd dat God door Paulus heen, dus Paulus deed die krachten niet, God deed die krachten, door Paulus heen, krachten deed, niet de gewone staat er dan, maar het waren bijzondere krachten. Nou ja, we hebben het gelezen, men vond Paulus misschien hier en daar wel een soort wonderdokter, want doeken en alles werden opgestuurd naar zieke mensen en de mensen genazen ook nog. Dus dat waren inderdaad niet zomaar krachten. Het waren niet de gewone, maar bijzondere krachten. En er voeren boze geesten uit. Nu was Efeze, waar het zich allemaal afspeelt, in de oudheid bekend om zijn magische praktijken. Het was echt een centrum van occultisme, van tovenaars. Iedereen die daar wat mee te maken had, spoelde daar op een gegeven moment wel aan. Er waren ook zilversmeden, zoals u weet. Hè. Dat is de gebeurtenis die na dit gedeelte plaatsvindt, waarin Artemis vereerd werd. En er werden zilveren dingetjes gemaakt om als een soort reliquie waarvoor je kon bidden of zo. Dat waren al die praktijken in Efeze, magische praktijken kan je zeggen. En daar belandt Paulus en die doet goddelijke praktijken. Dat is nogal een behoorlijke tegenstelling. Nu waren daar, en dat is misschien de moeite waard om eens over na te denken. Nu waren daar dus, geestuitdrijvers, of exorcisten geloof ik dat we dat in onze tijd noemen. En onder hen waren afvallige Joden. Sterker nog, het waren zonen van Skeva, een Jood, een hoge priester. Nou, je zou zeggen dat een hoge priester wel wat andere dingen aan zijn hoofd heeft dan zich met zijn zonen in het demonische bereik te begeven. En hoe deden ze dat? Ze gebruikten toverspreuken. Ze hadden boeken, dat staat dan wat verderop. Ze hadden boeken en er stonden van allerlei dingen in. En het is zo dat ik wat ik begrepen heb, dat zelfs sommige van die geschriften van toen, de Efezeboeken werden die genoemd, die toverboeken, die bestaan heden ten dagen nog. En daar komt een tekst in voor, heb ik gelezen, die een beetje lijkt op de formulering die zonen van Skefas hanteerden. Want die zeiden, ik bezweer jullie door Jezus die Paulus verkondigt. En zo gingen ze naar iemand die bezeten was om te kijken of die boze geest verdwenen wilde verdwijnen. En in die boeken staat een tekst, hebben ze gevonden. Ik bezweer u door Jezus, de God van de Hebreeërs. Dat staat dan als een soort toverspreuk in zo'n occult, zo'n toverboek beschreven. Dus ja, ze waren toch wel onder de indruk van wat God door Paulus heen deed. Alleen zij hadden niet in de gaten dat God dat deed. Ze dachten dat Paulus dat deed. En dat Paulus zijn eigen toverspreuken had. Ja, zo kun je het ook beschouwen. Het waren hele dure boeken. Hè. We hebben gelezen aan het eind van het verhaal dat een aantal mensen die zulke praktijken deden, hun boeken verbrandden. 50.000 zilverstukken. Zo. Dat ging zomaar in vlammen op. Nou, dat is maar goed ook eigenlijk. Maar het waren hele kostbare boeken. Dus je moet wel heel serieus anders zijn gaan denken om al die kostbare dingen zomaar te verbranden. Een hoge priester. Zonen van een hoge priester. Je kan zeggen, die zijn hun beroep misgelopen. Die zijn hun bediening een beetje misgelopen. In plaats van de God van Israël te verkondigen, zijn ze bezig met occulte zaken. En ze gebruiken teksten die Paulus uitspreekt, waar kracht blijkbaar doorheen gaat en dat mensen inderdaad genezen enzovoort. En zij gebruiken die spreuk in de verwachting dat de woorden voldoende kracht hebben om dat ook te doen. Nou, dat is niet het geval. Toen ik die geschiedenis voor het eerst eens las, vond ik het nogal grappig. Dan sta je daar als geestbezweerder en dan op een gegeven moment dan zeg je wat. En die bezetene die wordt zo boos en die wordt zo sterk en die is zo. En die overweldigt die zonen. Hè, het waren waarschijnlijk 2 van de 7 die dat deden. Maar het is niet helemaal zeker. Maar zeg maar, die overweldigt die zonen. En ze lopen in hun naki. Lopen ze de straat op. Uit angst. Dat ze anders het leven verliezen. Ze zijn gewond. Ze hebben geen kleren meer aan hun lijf. Nou ja, geen kleding aan je lijf hebben. Dat is bijbels gesproken ook een beeld van in volledige zonde geopenbaard worden. Hè? Want God die bedekte Adam en Eva toen ze uit de hof moesten, toen ze zagen dat ze naakt waren en God die slachten daarvoor een lam om hen te bedekken, om hun zonde, als het ware, al te bedekken. Nou, die kleding die is verdwenen, ze zijn volkomen, ja, in hun zonde en in hun machteloosheid. Nou ken ik een verhaal uit een gebeurtenis uit het Oude Testament. En dat gaat over de zonen van een andere hoge priester, Eli. Kent u dat verhaal? Eli, de oude hoge priester. Ik geloof dat hij een jaar of 293 was toen dit speelde. Die had ook zonen. En de Filistijnen, die waren toen behoorlijk agressief. Dus die kwamen in Israël. En er was oorlog. Nou, Israël ging oorlog voeren tegen de Filistijnen. Nou, ze werden in de pan gehakt. 4000 doden op de eerste dag. Nou, weet je wat we doen? We halen de ark van het verbond. Halen we. Uit Silo vandaan, als ik het wel heb. En die nemen we mee naar het slagveld. En dan zal God ons die overwinning wel geven. Want we hebben toch de ark van het verbond waar zoveel bijzondere gebeurtenissen mee zijn geweest. Waarin alle heilige dingen opgeborgen waren voor het volk. En zo gebeurde. Ze brachten die ark van het verbond, brachten ze op het slagveld. En er ging een heel gejuich ging erop. Dat heel Israël roept met een grote roep en het land dreunde ervan. De ark was op het slagveld en nu zouden ze zeker winnen. Ja. Ik weet niet of u wel eens aan sport doet. Nou ja, nu is dit geen echte sport, oorlog voeren. Maar als u wel eens aan sport doet en je hebt een tegenstander waarvan je denkt van nou, die kan ik wel hebben. Dan heb je kans dat je verliest. Maar als je een tegenstander hebt waarvan je denkt van nou, daar kan ik niet van winnen. Dan doe je zo ontzettend je best om toch te winnen. En dat gebeurde nou met die Filistijnen. Die hadden al een slag gewonnen. Maar toen ze dat geroep hoorden en toen bij hun bekend werd dat de ark van het verbond van die geweldige God van Israël, die zoveel tekenen gedaan had, nog niet zo lang geleden in de woestijn, die de Amalekieten had verslagen, die de plagen van Egypte had veroorzaakt. Nou, alles was nog bekend. Toen dachten ze, als we daar tegen moeten strijden, nou, dan moeten we wel heel goed uit de hoek komen om daarvan te kunnen winnen. En dat gebeurde. Weet je, eigenlijk, want waarom vertel ik dit nu van die zonen van Eli? Die deed precies hetzelfde als de zonen van Skefas. Namelijk een vorm pakken. Een vorm pakken in de veronderstelling dat de overwinning brengt. Dus zij pakten de ark, dat was het centrale van hun godsdienst. En wat gebeurde er? 30.000 Israëlieten die sneuvelden op het slagveld. En die ark die had totaal geen enkele invloed op de strijd. Nee, misschien zelfs keerde hun gedrag zich tegen hen. En de Filistijnen wonnen. En die ark die werd buitgemaakt door de Filistijnen. En nou zie je, in de gebeurtenissen die dan volgen, en het zou, als u dat interessant vindt, kunt u dat lezen in 1 Samuel 4 vers 1, en dat loopt zelfs door tot 1 Samuel 5 vers 12. Maar wat gebeurt er dan? Die ark wordt buitgemaakt, die komt in Filistijnse handen en die wordt in de tempel van hun god Dagon gebracht. En de volgende ochtend dan zien ze dat beeld van Dagon, er ligt op zijn snuit. Neergevallen voor de ark van het verbond. God heeft helemaal geen mensen nodig om krachten te doen en tekenen en wonderen. Zeker geen ongelovige mensen die ark alleen maar zien als een instrument om hun eigen belangen veilig te stellen. Nou, wat er dan gebeurt, het beeld wordt er overheen gehezen. Nou, de volgende dag dan ligt het met hoofd en armen eraf. En er komt een plaag, builen. Er komt nog een plaat met muizen. Lijkt Friesland wel. Nou, er gebeurt van alles wat niet leuk is. En ze zei, op een gegeven moment komen ze erachter. Nou, die ark, dat brengt ons geen geluk. En dat geeft ons geen kracht. Nee, dat werkt tegen ons. Dus die ark, die moet terug. Nou ja, een heel verhaal, lees het maar. Koeien met kalfjes. En die koeien, die laten hun eigen kalfjes in de steek. En die ark, die wordt zomaar teruggebracht naar Israël. Eigenlijk, ja, dat denk ik dan als ik dat zo lees. God die heeft geen mensen nodig. Die kan zijn eigen werk wel doen. Dat God mensen gebruikt. Dat is eigenlijk een hele bijzondere genade. Dat God ons geroepen heeft en ons geloof gegeven heeft. En onze bediening gegeven heeft. Hè? In ons geval de bediening van verzoening. Dat is een geweldige genade. Eigenlijk is wat die zonen van Skefas doen. Ik bezweer u, bij de naam van Jezus die Paulus verkondigt, dat is de naam van God ijdel gebruiken. Hè? Nou, deze, Joden, naam van God, ijdel gebruiken. Als een middeltje om God naar hun hand te zetten, om de kracht van God te ontvangen door een toverspreukje. En wat de zonen van Eli deden, precies hetzelfde. Die ark gebruiken. De kracht waarin de kracht van God wel daadwerkelijk aanwezig is. Maar God die zet zijn kracht alleen maar in zoals hij het wil. En niet omdat mensen denken dat ze God in hun broekzak hebben. En dat is eigenlijk de naam van God ijdel gebruiken. Leeg gebruiken. Jezelf misschien aanmatigen het werk van de Heer te kunnen doen. Door middel van lege vormen. Zelf een dienstbetoon op je te nemen zonder dat God hen geroepen had. Ik ga even terug naar Handelingen. Maar ik heb al een flinke stap terug gedaan naar Eli. Dat is Oude Testament. Hè. Ik ga nu even terug naar Handelingen. Want wat er gebeurd was hier in Handelingen 19 met die zonen van Skefas. Het was heel bijzonder, er wordt een enorme tegenstelling gemaakt tussen Paulus en die zonen van Skefas. Tussen Paulus de Jood, de geroepene, en Joden die niet geroepen waren om in dienst van God werk te verrichten. En nou in het begin. En dan ga ik terug naar Handelingen 13. Paulus die was in Antiochië. Had hij een gemeente waar hij samen met anderen en met Barnabas dus het evangelie verkondigde dat Jezus Christus de Zoon van God was. Dat Jezus Christus de beloofde Messias was. Want het boek Handelingen gaat nu eenmaal over hoe God met Israël bezig is om dat koninkrijk opnieuw aan te bieden wat ze geweigerd hadden toen Jezus het verkondigde. En daar in Antiochië waren ze. Deden ze hun dienst en toen zei de Heilige Geest, zonderden jullie nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus God maakte duidelijk dat Barnabas en Saulus, ook Paulus, een ander werk moesten gaan doen. Nou, en dat gebeurde. God gaat Paulus gebruiken om zijn naam groot te maken. Nou, dat hebben we al gelezen hè, in Handelingen 19. Nadat die zonen van Skefas naakt en gillend het huis uitgerend waren. Achterna gezeten door een bezetene. En toen kwamen er mensen tot bekering. En de naam des Heren werd bekend over heel Azië. En de naam des Heren werd groot gemaakt. Goed, Barnabas en Paulus gaan dus uit Antiochië weg en ze komen aan op Cyprus. En daar staat dan in Handelingen 13. Nu het hele eiland doortrekken tot Paphos, vonden zij een zekere man, een magiër, een valse profeet, een Jood. Nou, daar hebben we weer zijn figuur. Bezig met occulte dingen. Een magiër, een tovenaar. Een valse profeet. Wiens naam was Bar Jezus. Bar Jezus. Bar, wat is Bar ook alweer? Zoon, hè? Zoon van Jezus, kan je zeggen. Maar als je dieper in de naam gaat, dan is het zoon van Yahweh, redder. En in plaats van dat die tovenaar, die Jood, de Heer verkondigt als de redder, is hij bezig met occulte zaken. En hij was bij de proconsul, de landvoogd vertalen, Sergius Paulus, die een intelligente man was. En deze, die had inmiddels gehoord dat Barnabas en Paulus op Cyprus aangekomen waren. Deze riep Barnabas en Saulus bij zich, zoekende het woord van God te horen. En Elimas, dat is de naam vertaald, overgezet, van die magier, weerstond hen. Dus Barnabas en Saulus werden zeer sterk tegengewerkt toen ze aan Sergius Paulus, die landvoogd, het evangelie mochten bekendmaken van het geweldige evangelie dat God redder was en dat Jezus Christus de Zoon van God was, die voor hen gestorven was. Die magier weerstond hen, pogend de proconsul, de landvoogd van het geloof, te weerhouden. Is dat nou zomaar toevallig? Dat het Joden zijn, zoon van een hoge priester, een profeet, die zo anti hun God zijn. Die zo bezig zijn met winstbejag in occulte zaken. Zou dat nou toevallig zijn? Of zouden we heel misschien kunnen nadenken over het feit dat die werkelijke gebeurten die beschreven worden een diepere laag hebben? Zou dat niet het beeld zijn van Israël, dat volkomen verdwaald is? Israël die niet toekomt aan zijn bediening. Israël die tot zegen zou moeten zijn van de natie. En wat doen ze? Ze zijn bezig met eigen dingen. Ze zijn bezig om wonderen en tekenen te doen zonder God. Zou dat heel misschien niet... Ik geef het u maar ter overdenking hoor. Als u zegt, nou ja, zo gaan we niet. Nou, dan gaat u niet zo ver, dat is goed. Maar als u enigszins erover nadenkt en met me mee zou willen gaan in die lijn, dan zou je wel eens tot ontdekkingen kunnen komen waar je anders niet achterkomt. Joden, het beeld van Israël, dat heidenen, want Paulus was... Paulus was nu onder de natie bezig om de God van Israël en Jezus als Gods zoon bekend te maken. Tegenwerken dat werk dat God, waar God hen voor had afgezonderd. Israël werkt tegen. En we zien het ook, dat later in het boek Handelingen zien we dat er nog veel meer tegenwerkers kwamen. Zelfs uit Jeruzalem die de Heer Jezus wel kende. Uit de kring van Jacobus. Misschien is dat iets om eens goed over na te denken. Dat die Elimas een beeld is van Israël, wat al vooraf schaduwt wat er gebeurt onder de dienst van Paulus. Dat er zo ontzettend veel tegenstand vanuit gelovig Israël zelfs, komt tegen datgene wat Paulus verkondigt. In Handelingen 14 vers 27 staat er verderop, daar staat dat God opent een deur voor de natie, een deur van geloof. Dus daartoe werd Paulus geroepen. En de wonderen die Paulus deed, daar hebben we nu wat van gelezen, die was in tegenstelling tot... Nee, het wonder wat Paulus deed hebben we nog niet van gelezen. Weet je, wat was het wonder dat Paulus deed? Saulus nu, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld zijnde met Heilige Geest, kijkend of starend naar hem, zei: O vol van alle bedrogen en iedere schurkenstreek, zoon van de lasteraar, in plaats van zonen van God. Zoon van de lasteraar. Vijand van alle rechtvaardigheid. Zul jij niet ophouden met het verdraaien van de rechte weg van de Heer? Dat zei Paulus tegen Elimas, toen hij bezig was om datgene waar Sergius Paulus de landvoogd in geïnteresseerd was, namelijk wat hebben jullie te verkondigen, werkte Elimas hen tegen. En wat gebeurde er? En nu, zie, de hand van de Heer is op jou, Elimas, en jij zal blind zijn. Niet de zon zien tot de bepaalde tijd. Ik heb het even dik gedrukt. het lijkt dus te zijn dat dat niet heel zijn leven zou duren. En in het beeld van Israël is dat heel duidelijk. Dat er komt een tijd dat de blindheid en de doofheid en de verharding van hun hart afgenomen zal worden. En ze daadwerkelijk het zegenkanaal zullen zijn in Gods hand voor de volkeren. Je zal de zon niet zien tot een bepaalde tijd. En onmiddellijk valt mist en duisternis op hem. En rondgaande zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. De landvoogd dan, het gebeurde waarnemend, geloofde, verwonderd zijnde over de leer van de Heer. De weerstand werd weggenomen door God en het evangelie dat Paulus mocht verkondigen, dat kwam bij de landvoogd over. Nou, als nou Elimas een beeld is van Israël, en als nou de zonen van Skefas ook beelden zijn van Israël in hun afvalligheid, in hun hun roeping eigenlijk verloochenend om zelf die tekenen en wonderen te doen, zelf belangrijk te zijn. En de naam van de Heer ijdel gebruiken. Praten we dan niet over Israël, zoals het nu in de wereld gaande is. Zoals het alles afwijst wat ermee te maken heeft met Jezus, die hun Messias is. God doet zijn werk door Paulus. En Paulus die schrijft dat hij een priesterlijke dienst vervult naar de natie. Een dienst die Israël had moeten doen, die wordt door Paulus gedaan. In deze periode van Handelingen. Nou, dan kan je je afvragen, waar gaat Handelingen dan over? Nou, ik heb er al wat van gezegd. Als je in het eerste hoofdstuk leest, dat is vaak toch wel een heel klein beetje, geeft dat aan waar dingen over gaan. Nou, dan staat er in Handelingen 1 vers 3, door Heilige Geest bevelend aan de apostelen die hij verkoos, aan wie hij ook zich levend presenteren na zijn lijden met vele tekenen, 40 dagen lang aan hem verschijnende en sprekend over dat wat betreft het koninkrijk van God. Ook zo'n woord wat hier en daar op verschillende manieren uitgelegd wordt. Maar het gaat over het koninkrijk van God. Nou, dan lezen we een paar versen verder. In vers 6, deze dan, inderdaad samenkomend, vroegen hem zeggend, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? En dan zegt de Heer Jezus, nee joh, dat is niet het koninkrijk voor Israël, dat is het koninkrijk van God. Nee, de Heer Jezus zegt alleen, ik maak het nu niet bekend, want het is niet aan jullie te weten, de tijden of de eras die de Vader ons een eigen gezag plaatste. Dus het koninkrijk van God wordt hier, voor Handelingen, het boek Handelingen, nader aangeduid als het koninkrijk voor Israël. Dus alles wat we lezen in Handelingen, daarin zie je Petrus en de apostel optreden, dan zie je op een gegeven moment Paulus en Barnabas verschijnen, dan zie je Paulus verder gaan zonder Barnabas, maar dat heeft allemaal te maken met het bekendmaken van het koninkrijk voor Israël. En ik zeg u, hoe goed je ook zoekt, op één plaatsje na misschien waar een keer over rechtvaardiging gesproken wordt, geloof Handelingen 14. Maar hoe goed je verder ook zoekt in het boek Handelingen, je zal er niets terugvinden van dat wat Paulus bekend maakt in zijn brieven voor deze tijd. Dus het gaat in Handelingen over het koninkrijk van God, nader aangeduid nog als het koninkrijk voor Israël. Maar dat koninkrijk van God, dat is groter dan het koninkrijk voor Israël. Tenminste, maar het is ook kleiner, gek genoeg. Zullen we het eens lezen? Het koninkrijk van God omvat het hele universum. Hè, dat kan je lezen in Efeze 1. In alle wijsheid en bijzonderheid ons bekendmaken het geheimenis van zijn wil. Dus God maakt het geheimenis van zijn wil aan ons bekend. En wat is dat? Dat is in overeenstemming met zijn welbehagen dat hij zich voornam in hem, hè, onze Heer, Christus Jezus, tot beheer van het complement van de era's. Nou, dat het beheer dat alle bijzondere tijden vervuld zullen worden, om het al, het universum, het al te culmineren tot onder één hoofd samen te brengen, kan je zeggen, in de Christus. Zowel wat in de hemelen als wat op aarde is, in hem. Koninkrijk van God. Koninkrijk voor Israël, natuurlijk, zonder meer. Daar gaat Handelingen over. Maar het Koninkrijk van God is veel groter dan alleen de aarde. En dan alleen het Koninkrijk voor Israël. Het Koninkrijk van God omvat ook het hele universum. En uiteindelijk is dat ook Gods manier van werken om dat hele universum onder zijn zoon, de Christus, te brengen. Die de naam heeft boven alle naam. Maar het Koninkrijk van God kan ook heel klein zijn. Piepklein koninkrijkje. Het omvat namelijk ook het innerlijk van de mens. Hè? Kan je in Lucas 17 lezen, vlees. Hè? Maar dat het de hemelen betreft, kan je lezen in 1 Korinthe 15. Vlees en bloed zijn niet in staat om lot te genieten in het koninkrijk van God. Met andere woorden, er moet een verandering plaatsvinden. En daar schrijft Paulus over in 1 Korinthe 15. Daar schrijft hij over in 1 Thessalonicenzen 4, vers 17. Hè? Dat we de Here tegemoet zullen gaan in de lucht. En waar gaan we dan naartoe? Naar het Koninkrijk van God te midden van de hemelingen. Dat deel van het Koninkrijk van God. Maar de Heer Jezus zegt in Lucas, het Koninkrijk van God is binnen in jullie. Dus eigenlijk kan je zeggen, het Koninkrijk van God, dat is iets wat God in jou geeft. Namelijk wanneer je aan hem gehoorzaam wil zijn, wanneer je hem wil volgen, wanneer je hem erkent als God en Heer en jouw redder, hè, dan is het in je. Dan is het een overtuiging die God in je legt. En dan, je kan zeggen, het is overal waar Gods koningsheerschappij aanwezig is. Ja, als je nu in de wereld kijkt, dan denk je, nou, dat is maar een piepklein koninkrijkje. Het koninkrijk voor Israël, dat is er nog niet, tenzij u een plekje weet waar het wel is, behalve in het innerlijk van sommige gelovigen. Het koninkrijk der hemelen, daar zitten we nog met smart op te wachten. Moet nog komen. Hè? Het koninkrijk voor Israël en het koninkrijk Gods te midden van de hemelingen, waar wij ons dienstbetoon mogen gaan doen straks. Daar zitten we ook nog op te wachten. Hè? De opname van de gemeente noemen we dat. God is nog dingen aan het uitwerken. Eén ding is duidelijk, het koninkrijk van God omvat de hemelen en de aarde en zal uiteindelijk plaats hebben in alle mensen. Want God is de redder van alle mensen. Oh, ik moet op gaan schieten. Goed. We hebben wat gesproken over handelingen. Ik wil het nog eventjes wat nader zeggen. Het koninkrijk Gods dat voor Israël was, beloofd op aarde. Nou, daar gaat het in Handelingen over. Het wordt op veel manieren opnieuw aan Israël aangeboden in het boek Handelingen. Overal waar je leest is God bezig om in de synagogen het bekend te maken. En als het in de synagogen niet bekend gemaakt kan worden, dan buiten de synagogen. En dan komen de Joden bij elkaar. En dan komen de godvrezende heidenen komen luisteren bij Paulus. Het wordt opnieuw aangeboden totdat de verharding en de blindheid en de doofheid zal worden weggenomen. Maar nu wordt het nog steeds geweigerd. Tot op de huidige dag wordt het door het volk Israël wordt het afgewezen. En die verharding en die blindheid en die doofheid, die zal worden weggenomen op de bestemde tijd. Hè? Elim als het beeld van afvallig Israël, zal ik maar zeggen, het blinde Israël, zal dan weer kunnen zien. Hij is niet voor altijd afgeschreven. Israël is niet voor altijd afgeschreven. En het bijzondere is dat diezelfde apostel die al die wonderen en tekenen deed als in een priesterlijke dienst in plaats van Israël, die mocht ook bekendmaken wanneer die verharding die over Israël is, afgelopen is. En dat maakt hij bekend in Romeinen 11. Vers 25, en daar schrijft hij over het geheimenis van Israël. En dat geheimenis van Israël houdt in dat zij zullen worden aangenomen wanneer de volheid van de heidenen vervuld is. En dat slaat niet alleen maar op een aantal gelovigen, maar dat slaat eigenlijk meer nog op de tijd die God geeft voor dat evangelie van genade en verzoening. Nou, ik hoop een heel klein beetje duidelijk gemaakt te hebben waar het boek Handelingen over gaat. Het komt er kort gezegd op neer, als je het goed bestudeert, dat de wonderen die daar gebeuren in relatie staan tot het komende koninkrijk voor Israël. En dat u zich moet afvragen, als u dat tegenkomt in uw geloofsleven, of u wel op de goede plek zit. Want God verkondigt nu niet het koninkrijk voor Israël in deze tijd. Dat gaat pas komen wanneer God de uitgeroepen gemeente heeft weggerukt en tegemoet laat gaan met de ontmoeting met de Heer. En dan pas zal die blindheid worden weggenomen. De geestelijke zegeningen die de apostel bekend maakt in zijn brieven, die zijn nu voor ons. Genade. Genade. Niks meer moeten. Alles van hem mogen verwachten. Rechtvaardiging. Niet een eigen rechtvaardigheid hebben, gerechtigheid hebben, door je werken, maar de gerechtigheid door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Verzoening. Wederzijdse verzoening. Verzoening, dat is vrede mogen hebben met God en met elkaar. En dan wat ik al gezegd heb, hè, de Heer tegemoet gaan in de lucht, wat we noemen de ontrukking. En te weten van de redding van alle mensen. We zijn werkelijk zo gezegend met datgene wat Paulus in deze tijd voor de gemeente bekend maakt. En we verlangen daarnaar dat God daarna verder gaat met zijn volk Israël, die hier hun dienstbetoon op aarde zullen hebben. Israël is niet voor altijd afgeschreven. Tot de bestemde tijd. En dan zal God hen weer in hun dienstbetoon stellen. Ik hoop dat u een heel klein beetje de plaats van al die dingen die de zonen van Skefas deden. En die Elimas deed. Dat u dat nu kan plaatsen. Nou, ik laat dat verder aan u over. Lees het nog eens na. Denk er nog eens over na. En ik denk dan is het misschien duidelijk dat bepaalde dingen niet meer bij deze tijd horen. En de vergeten dingen van de geheimenissen die de apostel Paulus mocht verkondigen, dat die juist voor deze tijd zijn. Tot zover. We gaan met elkaar weer zingen. En aangezien ik dat niet alleen wil doen, want dat is niet om aan te horen, gaan we met elkaar zingen. Welke gaan we eerst doen, Abba Vader? Nee, Licht van de Wereld gaan we doen. Licht van de Wereld. Licht van de Wereld. Dat volkomen staat in tegenstelling tot de duisternis die nu over de wereld gekomen is.
Do you
Danken. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we wat stil mochten staan bij datgene wat u door de apostel Paulus en door de apostelen van Israël liet doen in het boek Handelingen. En dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u op alle fronten bezig bent. Niet alleen maar met uw volk Israël, zoals dat in dat boek Handelingen beschreven staat, maar ook in het huidige beheer van het geheimenis. Dat u een uit de heidenen, zowel als uit Joden, een gezamenlijk lichaam bouwt en dat u dat uitroept. Om u in deze tijd te dienen, bekend te maken van de verzoening in de wereld, bekend te maken uw genade, bekend te maken uw geweldige plan van tijdperken waarin u tot uw doel zult komen met alle mensen, niemand uitgezonderd. We hadden een geweldige boodschap, maar het is goed om ook na te denken over de dingen die u bekend maakt in het boek Handelingen, zodat er wat duidelijkheid zou komen. Dat er geen verwarring is, dat we bezig zijn met de dingen van deze tijd en niet met die van het verleden of de zaken van de toekomende tijd die horen bij het Koninkrijk voor Israël. Dank u wel, Vader, u bent bezig. U maakt nu van mensen een nieuwe schepping. Wat een wonder is dat niet. Een wonder dat in ons innerlijk gebeurt, omdat u met uw geest in ons bent komen wonen. We zijn verzegeld daarmee toen wij tot geloof kwamen. En die verzegeling, die kan niet verbroken worden. Want die blijft aan naar binnen in de dag van onze vrijkoping. De dag van Christus. Dat we de Heer tegemoet zullen gaan voor een ontmoeting in de lucht. Daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, ik denk dat het goed is om staande met elkaar te eindigen. En God als Vader te danken met het lied Abba, Vader. Zo, ondanks het feit dat, dat we wat nagedacht hebben over wat diepere lagen vanuit het boek Handelingen en die gebeurtenissen die we gelezen hebben, is het toch ook zo dat de oppervlakkige, misschien de laag aan de oppervlakte, ook in onze gedachten blijft. En we hebben daar het lied over gezongen, dat we alleen van hem zijn. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Laten we dan niet in die duisternis terechtkomen. Want we zijn overgeplaatst vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Ik wens u een goede zondag, goede weken en ik hoop u terug te zien of in Maan of in de Aker of wherever.